Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oh, Tuin, wat zitten we weer heerlijk.
Gijs, we zitten hier in Hotel V en ik in de Viseaustraat.
Dat het ooit nog zou gebeuren, Tegenover elkaar. Ik kan weer in je mooie ogen kijken.
Ja, en ik in die van jou.
Ja.
Maar ik zie toch een lichte dofheid in jouw ogen.
Ik ben moe, Tuin. Ja, ik ben eigenlijk de hele tijd moe van alles.
Vorige week was je ook al kapot.
Ik zal het maar eerlijk zeggen. Ja, ik ben van vakantie teruggekomen en ik ben meteen begonnen met heel moe zijn. Nou goed, ik sla me er wel doorheen. Ik wil niet klagen.
Ja. Maar
dus laat ik dat dan ook niet
we
doen.
Gaan het hebben over het beest van Hilversum.
Ja, zeker. De moker van Hilversum.
De moker van Hilversum.
En dan heb ik het niet over Sven Kokkelman.
Nee.
Nee. We gaan het hebben over, ja, een boek.
Ja, gaan we het erover hebben of niet?
Gaan we het erover hebben of niet? Dat is eigenlijk de grote,
en waarom?
De grote vraag. En waarom? We gaan bellen met mijn moeder.
Ja.
Jij bent op een festival geweest, hè?
Ja, min of
ik
meer wel.
Ik kan me daar niks bij voorstellen.
Vind je, niet
bij
dat
jou
ik,
in
vind
een
je mij niet vibe met festivals?
Helemaal niet. En ik heb gekookt.
Hey.
Gewoon een spastje.
Lekker.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees Gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs.
Teun.
Gijs.
Heb je ook eigenlijk, als je er rood en zweterig uitziet, dan voel je je ook echt rood en zweterig, hè?
Ik voel me echt, nou, ik voel me in ieder geval, ja, ik weet niet of ik me rood voel, maar ik voel me wel zweterig. ben nu ook mijn mouwen aan het opstropen.
Ja.
Ja. We hebben dus net gin tonic gedronken.
Zeker.
Dus dat
om mij een beetje aan mijn dippie te helpen.
Aan jou uit je dippie te helpen. En voor mij was het een beetje een hair of the dog. The hair of the dog that bit you. Ken je dat niet?
Nee.
Dus als je een kater hebt,
ja,
dan is het beste wat je kan doen, maar ook eigenlijk het slechtste, want het is een recept voor alcoholisme, is weer alcohol drinken.
Ja.
En dat is dus dat je dus neemt dan een hair of the dog that bit you.
Ja.
Ja. En ja, ik was gisteren, ja, nu glijden we een beetje in, wat was het voor week?
We hebben weer alcoholverhalen van Teun. Ook een soort hele aparte rubriek in deze podcast.
Podcast. En bovendien is het dan dus niet de juiste volgorde van wat was het voor week. Want jij hebt jou nu eigenlijk gaan vertellen wat het voor week was.
Ja, maar goed, dit is toch, dit komt nu op.
Ja, ja, daar ben je dan wel voor.
Was je lekker dronken gisteren?
Ja, dus ik was gisteren op iets wat, ja, deed denken aan een festival.
Ja.
Ik weet niet nu meer of het nou Noorderlicht of Noorderzon heette, maar het was in Groningen.
Ja.
En het was, omdat ze hadden dus in plaats van, nou, stel dat het festival 4 dagen duurde, hadden ze niet een festival van 4 dagen, maar een festival van 4 keer 1 dag.
Dus wat is het verschil?
Dus dan was het niet een 4-daags festival, want dat mag niet. Maar 1-daagse festivals allemaal achter elkaar, die mogen wel.
Dat is slim.
Ja.
Ja.
Ja. En dat had er dan mee te maken, dan kan je er ook niet slapen.
Ja.
En,
maar je kan natuurlijk al licht een hotel boeken daar.
Ja, en je moet dus steeds ook voor elke dag apart een kaartje kopen. Ja. Nou ja,
zo verspreidt corona zich niet.
En zo verspreidt corona zich niet. En zo worden mensen ook niet dronken en hebben ze niet weer opnieuw alcohol nodig.
Ja.
En toen zat ik even te denken, want Gijs, jij bent toch wel, nou, een sporadisch festivalbezoeker.
Ik heb in mijn leven wel een aantal popfestivals bezocht.
It's gewoon.
Ook,
Down the Rabbit Hole.
Down the Rabbit Hole, omdat ik het zelf leuk vind, maar ook omdat mijn dochter daar een grote liefde voor had.
Ja.
Die gaat nu alleen nog maar naar hardcore hip-hop festivals.
Oh, ja?
Ja, waar ik verder echt helemaal niks te zoeken heb. Daar wil ze mij ook niet bij hebben. Maar toen ze nog, weet ik veel, wat 11 was of zo, 11.
Ja.
Toen, ja. Toen kon ze mijn gezelschap nog heel goed verdragen.
Ja.
En nou, dat vond ik heel vaak heel leuk.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben namelijk zelf...
Het is ook altijd wel een soort marteling, hoor.
Oké, okay, wat
kruising tussen leuk en een marteling.
Waar zit het leuk en waar zit het marteling?
Nou, het leuke zit dat je helemaal op kan gaan in zo'n festival.
Kan je dat?
Ja, weet je?
Ja, je pilletje erbij en zo.
Nee, dat deed ik niet eens.
Oh, dat deed
ik
niet
nee,
eens?
Nee, dat deed ik niet eens. Oh. Nee, met mijn dochter. Nou goed, met mijn dochter heb ik trouwens ook wel eens een pilletje
maar
geslikt.
Maar niet
toen ze 11 was.
Nee.
Maar, nee, meer gewoon dat je helemaal zo in de mood raakt en zo. Maar dat
en
kan
dan
ook als
in een
als
tent
je dus
slapen
niet,
en zo dan?
Ja, in een tent slapen vind ik geen probleem.
Ja, maar op zo'n festival?
Ja, zeker. Maar ik heb ook wel eens een editie gemaakt dat het gewoon 3 dagen regende.
Ja.
En dat ik mezelf eigenlijk de hele dag vacuüm aan het verpakken was... om maar niet 's nachts nat in mijn tent te liggen.
Dat is mijn beeld van het festival.
Ja, en toen had ik het wel even zwaar.
Want ik ben één keer, heb ik zelf... Dan had je bij zo'n, ik weet niet of dat dan Lowlands was of zo... maar dan had je zo'n festival, dat was zo'n soort politiek geëngageerd hoekje.
Ja.
En daar ging ik dan... zaten toch allemaal hele groeiige mensen op de grond daarna te luisteren... naar een verhaal van mij over, weet ik wat, verantwoord slaaf...
Boodschappen doen.
Verantwoord boodschappen doen. Maar toen ben ik ook echt gewoon daarheen gegaan en onmiddellijk weer vertrokken.
Ja.
En ik ben één keer...
Dan krijg je nooit het festivalgevoel.
Nee, en ik ben één keer ben ik speciaal helemaal naar het festival gereisd. Dat zal dan ook... Ja, ik denk dan altijd of Pinkpop of Lowlands.
Ja.
Om de Beastie Boys te zien.
Ja.
En ook meteen daarna weer vertrokken.
Ja, ja krijg je ook nooit het festivalgevoel.
Nee, maar ik denk ook... Het festivalgevoel, dat staat me eigenlijk zo tegen.
Ja, ik vind het ook zo niet te rijmen met jou. Ik heb met jou in een festival voel ik geen enkele klik.
Nee?
Nee, de ontberingen. Heel veel naar dingen kijken die je ook eigenlijk helemaal niet zo goed vindt.
Ja.
Het rondhangen.
Maar sla jij dan ook esthetische...
Het relaxed zijn.
Hoort dat er ook bij?
Ja, dat hoort er ook bij. Zo van gewoon chill. Maar,
en wanneer doe je dat dan? Tussen de acts door?
Ja,
of
de hele
de
tijd
act?
Eigenlijk. De hele tijd eigenlijk.
En als je nou...
Dat is gewoon een belangrijk onderdeel, chill zijn.
Ja, dus eigenlijk mensen die niet chill zijn...
Ja,
die
hebben eigenlijk niks op een festival te zoeken.
Nee. Behalve misschien als ze een zanger zijn van een soort speedrockband.
Ja, maar goed, dat is dus dat je erop moet treden. Ja. Dat net zoals jij die daar even een politiek verhaal kwam houden. Dat vind ik niet echt festival bezoeken.
Oh ja, wat trouwens echt heel gênant was...
Ja.
Dat er was er is zo'n staatssecretaris, zo'n man van de VVD met zo'n bril. Die was ook staatssecretaris van onderwijs.
Ja.
Weet je, dat is...
Ja, die ook wethouder in Den Haag is geweest.
Zo'n man die echt duidelijk heel veel heeft gefolderd. Omdat hij gewoon niet... Oh. Omdat hij gewoon niet echt per se heel veel talent heeft.
Ja.
Maar dus van de VVD.
Ja.
Staatssecretaris van onderwijs.
Ja.
En die kwam daar dus ook een politiek verhaal aan houden. En die kwam op het podium met
maar
een...
Maar is dat niet die wethouder uit Den Haag, die blondige?
Ja, een beetje zo'n...
Ja.
Moeten we het opzoeken?
Ja, in godsnaam.
Ja. Volgens mij zit hij nog steeds in het kabinet voor iets.
Ja, iedereen zit nog steeds in... Of is hij echt van heel lang geleden?
Nee. Doe staatssecretarissen onderwijs.
Ja, doe ik.
VVD.
Taleb, Adelmunt, nee. Albayrak.
Nee.
Jezus, wat een heerlijke lijst mensen. Ja, ik bedoelde Sander Dekker. Maar
ja,
Oh, die bedoel je ook.
Sander Dekker, die kwam dus het podium op met een basgitaar.
Maar die is minister.
Van wat?
ik denk...
Kwam ik erachter dat er een Eerste Kamervoorzitter is.
Hij is minister voor rechtsbescherming. Wat is dat voor ministerie?
Halt! Ja, niet verder!
Minister voor rechtsbescherming.
Ja, dat is
hij
echt
is een jaar jonger dan ik.
Dat klinkt echt alsof er gewoon in de formatie van... Ja, de VVD moet ook nog een minister.
Ja. Ja.
En dan is het nog de kwestie, Gijs. Ben je minister van rechtsbescherming of voor
rechtsbescherming?
Want waarschijnlijk heeft hij dus geen eigen budget.
Hij is minister voor rechtsbescherming.
Ja, volgens mij heb je dan geen budget.
Nee, denk ik ook niet.
Nee, hè?
Een mobiel ministerie, noemde Raoul Heertje dat ooit bij...
Dit was het nieuws.
Ja.
Toen dit wat was het nieuws nog leuk was.
Leuker.
Ja.
Ja.
Maar nu heb ik nog steeds iets verteld. Dat hij kwam dus op met een basgitaar. En toen ging hij echt heel slecht zo even... Boem, 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 zo spelen.
Ja.
Toen zei hij, dan kan ik straks... Ik wilde altijd al een keer op Lowland staan. Jezus, of Pinkpop, weet ik niet. En dan kan ik dit straks thuis vertellen.
Oh, wat gênant.
Ja, en iedereen vond dat ook heel gênant.
Ja.
En vervolgens ging hij een heel verhaal houden... waarom volgens mij het afschaffen van de basisbeurs heel sociaal was.
Iedereen op Lowlands gekort werd.
Ja, dus iedereen haatte hem.
Ja, of course.
Ja.
Ja.
Nou, dat...
Maar... Ja. En toen ben je dronken geworden.
Oh, ja, toen ben ik gisteren dronken geworden.
The dog that hair that bits you.
Mm. Ja.
Ja.
Dus dat, ja, dat was mijn beleving. Ja. Ja. Meer,
Was het uitzinnige dronkenschap of niet?
Nee, het was meer een soort sluipmoordenaar.
Oh.
Ja.
Ja. Ja. Heb je nog misdragen?
Nou, en ik heb de hele avond, denk ik, dus vanaf... Nou, ik begon al met een wereldreis. Ik kwam vanuit Limburg naar Groningen. En omdat er ook allerlei treinen reden met allerlei ingezette bussen en zo. Ik was zo'n 5 uur onderweg. Ik denk dat ik vanaf 11 uur 's ochtends tot, laten we zeggen 2 uur 's nachts, 2 bitterballen heb gegeten.
Meen je?
Ja.
Maar daar kan jij op functioneren?
Ja, met alcohol dus. Oh,
wat zal je dronken zijn geweest, Sven?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar heb je ook nog misdragen?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, echt niet. Ja, gewoon dronken.
Ja, gewoon dronken. Tuin en Gijs. Maar goed, Tuin, ik had een zware week.
Ja.
Ik had de eerste aflevering van mijn tv-programma afgelopen vrijdag. Ik vond het een bevalling. Daar zou ik verder niet al te gedetailleerd op ingaan.
Je begint meteen, je stem zakt.
Ja.
Ja.
En toen vanmiddag, want het begon om 12 uur volgens mij, was ik te gast bij het programma De Perstribune.
Oh, en mag ik heel even nog, want dat is ook zo dat zeggen de mensen, goedemiddag.
Ja. Nu lieg ik.
Ja.
Goedemorgen, nu lieg ik. Goedemiddag. Ja.
Ja. Ja. Ja.
En wat maakt het uit, hè?
Ja.
Maar dat is dus net zoiets als over het weer praten, wat ik ook niet wil doen en toch doe.
Ja.
Zo wil ik ook het me geen reet kunnen laten schelen of ik goedemorgen of goedemiddag zeg. En toch kom ik dan binnen en ga ik op mijn horloge kijken en grapjes maken met de portier. Of grapjes, zeg ik even, tussen enorme aanhalingstekens.
Ja, die je echt heel erg in de lucht... enorme luchtverplaatsingen met vingers.
Enorme luchtverplaatsingen met vingers. Oh, goedemorgen. Oh nee, is het al... Och, het is alweer 2:12.
Ja, maar want Mark Rutte die zei dus van, ik heb per ongeluk gelogen. Weet je nog?
Ja.
Maar je kan dus per ongeluk niet de waarheid zeggen, maar je kan volgens mij niet per ongeluk liegen.
Want liegen is iets wat je expres doet.
Je weet wat de waarheid is, maar je vertelt iets
anders.
Precies. En dus,
daarom is nu lieg ik als je goedemorgen zegt, terwijl het eigenlijk al middag is ook onzin.
Ja.
Ja, dat is zo'n soort... Ja, het is iets volks.
Iets volks.
Te zeggen, nu lieg ik.
Een gevleugelde uitdrukking onder het volk.
Ja.
Het volk.
Anyway, ik was bij de Perstribune bij Margreet
Rijntjes.
Rijntjes.
Dat is een haaibaai.
Dat is wel pittig, zeg. Maar het was echt... Het was echt zwaar, Tuin.
Ja. Wat dan?
Nou, om te beginnen, Margreet Rijntjes is een soort... Ja, het is eigenlijk een soort vrouwelijke Sven Kokkelman. Een soort vrouwelijke Sven Kokkelman, beetje light.
Svenja Kokkelman,
maar zij interviewt eigenlijk op een manier alsof ze je altijd in staat van beschuldiging stelt van iets.
Ik heb dat ook meegemaakt.
Oh ja?
Ja, dus de Perstribune is een heel lichtvoetig, gezapig, gezellig programma. En dan hebben ze in het tweede uur een sporter.
In het eerste uur iemand uit de media.
En
de
sporter is meestal een oud sporter of heel vaak Erwin Wennemars.
Dat was die jongen die een zilveren medaille had gewonnen met schoolzwemmen op de Olympische Spelen.
Oh ja.
Ja, die had ik ook nog willen feliciteren, maar ik kwam er zo
ontredderd. Ik vind het trouwens ook heel geruststellend. Mij lukt de borstkool niet. Dat je ook gewoon Olympische medaille met schoolzwemmen kan halen. Ik bedoel, dat klinkt heel...
Succes, hè? Ik geloof dat het de moeilijkste slag is.
Oh ja?
Heb ik in de alle beraadslagingen of alle commentaren...
Overwegende
van
de beraadslagingen.
Ja, dus de schoolslag het moeilijkst.
Ja.
Anyway, maar jij was ook bij Margreet Rijntjes.
Ja, en ik dacht dus... Gezapen, gezellig.
Maar jij kent het programma. Ik had het wel eens gehoord. Dus ik wist wel dat Margreet niet voor de poes is.
Heb ik net de uitzendingen gehoord waar de kettingzaag niet aanging.
Ja.
En het was zo van... ik weet niet eens meer waar het over ging. Ik weet wel wat haar aanvalspunt was. Maar ik weet niet meer wat de casus belli was. Maar in ieder geval zei ze van... Maar als jij je dan zo engageert, ben je dan wel een journalist? Daar ging het dus over.
Ja.
En... Ja, weet ik niet. En dan het tempo steeds hoger opvoeren. Ja. Steeds minder ruimte laten om nog antwoord te geven.
Ja.
En
op een gegeven moment huilend de studio wil verlaten.
Ik kwam echt... Want ik dacht, kijk, stel dan dat ze zou zeggen van... Je wordt inderdaad als Sven Kokkelman uitgenodigd. Dan denk je van, nou, of ik ga niet... Of ik ga heel goed mijn stukken lezen. Maar ik dacht, nou, ik ga hier naar de
Perstribune. Ja, maar dat is seksisme.
Nee, het dat programma. Is het is programmisme.
Ja, maar als ik presenteer dat programma
als
al
ik naar als ik naar Marielle Tweebeke zou gaan, zou ik me ook goed inlezen of nadenken of ik zou gaan.
Oké, maar het is omdat Margreet Rijntjes niet de beroemdheid is die Sven Kokkelman is.
Maar ik zie het programma gewoon als een gezellig, vrolijk programma waar je dan vertelt wat je doet.
Waar je gewoon even reclame voor je eigen tv-programma gaat maken.
De Tros Nieuws Show.
Ja.
Wat ja. nu heet Max...
Max Nieuwsweekend.
Ja.
Ja. Nou, niks is minder waar. Nee. Want je wordt op Margreet Rijntjes keihard aangevallen.
Waarop werd jij dan aangevallen?
We hadden Talita Muze te gast als in Media Insight. En ja. ik had niet genoeg doorgevraagd.
Oh.
Over, want zij zei dat er dan door de politiek druk was uitgeoefend. Of er was geklaagd door politici bij KRO NCRV over het feit dat zij op één ging presenteren. En vervolgens hadden de leidinggevende bij KRO NCRV, ja, wel waarschijnlijk bekend, ja. die hadden dan tegen haar gezegd, nou, ze zijn bij de VVD niet blij dat jij dat gaat presenteren. Wat natuurlijk volstrekt niet oké is om daar een presentator mee op te staan. Ze hadden gewoon tegen die politici moeten zeggen, als dit allemaal zo gebeurd ja. is, van, nou, dat kunnen jullie wel vinden, maar daar hebben wij niks mee te maken en daar gaan we haar niet mee
Nou moet ik wel zeggen dat ik de leiding van de KRO NCRV als...
Heel hoog heb zitten.
Heel hoog heb zitten. En ook zo keihard op de programma's. Zo betrokken en inhoudelijk ook. Ja, zo'n kennis van zaken en ook ja, meedenkend. Dat ik zeker weet dat dit gebeurd is.
Okay. Nee. Nou, heel goed. Nee. In ieder geval had ja. ik helemaal man en paard aan hoe moeten vragen van welke politicus heeft er dan geklaagd en wie heeft er dan... Nou, heb ik allemaal nagelaten. Nou, daar werd ik keihard op aangevallen door Margreet Rijntjes. En of ik
had je dit aanzien komen? Want jij zei, dus jij wist wel dat Margreet
ja,
Rijntjes
en nee.
Svenja Kokkelman was.
Ja, ja en nee had Jain. Ik dit aanzien komen. Jain. Had ik dit aanzien komen. Ik had het misschien wel aanzien komen, maar ik dacht van ja, dat komt wel goed.
Ja, maar dat is ook, dat ken ik ook wel. Dat je ziet het wel aankomen,
ja.
maar je denkt, ja, dan heb je er eigenlijk al helemaal geen zin in over daarna. Dan krijg je, als je dan over na gaat denken, dan ontstaat er al misschien een soort kramp in de buik.
Ja.
Dus je denkt, nou, ter plekke kom ik wel
red, met... Red ik me er wel uit.
Quod non met Margreet Rijntjes.
Quod non, zeg. Ja. Heb je dan niet met Marcel over geappt? Over dat je daar een steek hebt laten vallen en zo? Ik zei, ah, nee, niet echt en zo.
Maar je ja, moest achteraf nog een met Marcel erover
ja, ik moest zo'n soort hele boetedoening moest ik doen over nou, hoe dat allemaal gegaan was enzovoort. Nou, dat was heel pittig. Maar het allerergste was, je hebt dus al een soort het gevoel dat je in een soort inquisitie terecht bent gekomen.
Ja.
En dan zit er naast Margreet, zit de aartsvader van Cassie Kijken.
Ron Vergouwen. Cassie Kijken, ja.
Iemand met een ja, heel onschuldig uiterlijk eigenlijk.
Maar ook zo filijn.
Ook zo filijn. De messen zijn geslepen ja. bij Ron.
Oeh.
En Ron heeft dan het hele archief uitgeplozen.
Ja.
Op zoek naar leuke audiofragmenten.
Ook filijn bedoeld.
Van mij. Nee, niet filijn bedoeld. Maar dat is ook gewoon mijn karakterstructuur. Ik haat het al om naar mezelf te luisteren.
Ja?
Om mezelf terug te luisteren. Dat vind ik heel moeilijk.
Ja.
Dat had ik ook al met Margreet besproken trouwens in
de Maar daar hielden ze helemaal geen rekening mee.
Daar wordt überhaupt, nee, dat, maar dat is ook hun goed recht. Maar dan krijg ik dus allemaal oude fragmenten van... Ja, ik die leuk zit te doen in de uitzending van Theodor Holman. Ik die leuk zit te doen met jou in de nacht op 3FM. Ik die leuk zit te doen met jou in die ene bus, die heet Piccadilly Circus. Die stond daar bij de Spakkelerweg, weet je wel, daar een McDonald's.
Maar wij zaten toch niet in die bus?
Ja, we zaten die man te interviewen.
Ja, over die met een bevroren worst iemand had aangevallen.
Oh, dat weet ik niet eens. Maar ik zie, het was dus uit 1998, maar ik zie ons nog daar zitten. Die man had een soort snackbar, ja. Die was in een Engelse dubbeldekker. Die stond bij de Spakkelerweg en ja. Daar kwam een McDonald's, die zit er nog altijd. Die kwam daarnaast en daar...
En er was een hek geplaatst.
Er was een hek geplaatst en hij klaagde. En wij gingen hem interviewen in die bus. Nou, het was traag,
en toen kwam hij met... Ja, ik heb hem wel met een bevroren worst aangevallen.
Okay, nou, dat weet ik niet eens meer. Ja. Dat leuke stukje had Ron Vergouwen er nog niet uitgehaald. Maar dan...
Zwak, Ron,
dan,
zwak.
Dan hoor je... Ja, zwak, Gijs, je hoort jezelf... worstelen en leuk zijn. En...
Maar Gijs, het is ook, want je zit niet helemaal lekker in je velletje.
Nee.
Dus misschien...
Dan hakt het er allemaal ja, extra, dan hakt het er extra
als dat,
in.
Als dat velletje gewoon als een soort fluwelen deken om je heen gedrapeerd
ja,
was...
Ja, dan had ik erom gelachen ja. En had ik gezegd... Oh, haha, alles wat ik in het verleden heb gedaan. Terwijl nu ben ik zo'n succesnummer. Maar dit voelde
ja, als... Ja, en had je ook gezegd... Ach ja, Talita.
Talita. Dit voelde als één grote ja, martelgang eigenlijk.
Ja.
En toen, Teun, kwam nog het allerergste.
Hè?
Ja. Want het is dus zo.
Ja, echt, als dit gefilmd werd, al die gebaren. Die,
ja, die, ze zeiden, Ron en Margreet zeiden ook van... Je stort helemaal in toen ik dus naar fragmenten van mezelf zat te luisteren.
En dat, en
ik
maar zei, op zender natuurlijk, zeiden ze dat.
Ja, natuurlijk, maar goed, dat neem ik niet kwijt. Dan zeg je, maar heeft niet iedereen dat, die al die oude dingen van... Nee, dat had verder... Ja, soms vonden ze het wel een beetje moeilijk, maar... Ja,
nee, zo, want ik weet ook dat bij
die leidensweg van mij, die kenden ze eigenlijk
Hoe heet
niet.
Ze ook alweer, die van dat Miss Podcast...
Ja. Mischa Blok.
Ja, daar was dus ook zo'n hele...
Ja.
Dat vond ik heel leuk om het allemaal weer eens terug ja, te... Maar... Oh, leuk al die oude fragmenten.
Ja, maar bij Mischa Blok is het toch iets positievere sfeer. Hier, hier had ik toch het idee dat ik gewoon... Dat ik ja...
Kapot gemaakt werd.
Ja,
maar goed. Wat
terwijl,
was dat
met mijn eigen wapens. Want ja, het is gewoon allemaal dingen die ik zelf heb gedaan... die in dat fucking archief zitten.
Ja.
Maar het ergste is dus... Daar ben ik al een keer mee om de oren geslagen... in een uitzending van Astrid de Jong op Radio 5... maar dat was nu...
Die is leuk.
Dubbel, als het jong is, fantastisch.
Ja.
Maar dat was nu... Er is dus een... Als je mij intoetst in het archief van beeld en geluid... is het aller oudste fragment wat je vindt... en daar gaan ze altijd op zoeken... is een interview toen ik 9 was... wat afgenomen is door de hartsvriendin van mijn moeder... een van haar hartsvriendin, Joeke Veninga.
Ja.
Ja, wel bekend.
Zeker.
Die heeft mij geïnterviewd toen ik 9 was, Steun.
Ja.
En daar heeft, dat was toen in die uitzending bij Astrid, liet ze daar een klein stukje van horen. Maar hier bij Margreet Rijntjes liet ze daar ja echt een heel, twee echt hele substantiële fragmenten van.
Kunnen we dat nu ook even instarten?
Nee, echt niet. Mensen kunnen het instarten, kunnen het gaan terugluisteren door
maar
de pers.
Wat was zo erg aan dan?
Nou, ik was totaal niet goed bij mijn hoofd. Ik was een soort...
Je was 9.
Piep met een soort bekakte...
Waar ging het over dan?
Het ging over dat ik het heel leuk vond om vreemde mensen te bellen. Ja. En over nog iets. Maar dat geluid wat er uit mij kwam. En hoe ik praat. En dat bekakte, bedweterige. Nou, ik dacht dat ik dood ging, Teun.
Ja?
Ja, het was echt horror.
En als je nou dit terugluistert, dit gesprek.
Ja.
Hoe vind je dat dan?
Nou, dat luister ik ook. Ja, ik moet het soms monteren, maar ik luister het ook liever niet... terug.
Nee.
Als ik monteer, kan ik het beter terug. Dan zit je toch met een soort zakelijk oor te luisteren.
Ja.
Maar ik vind gewoon mezelf terughoren geen pretje. Maar dat stuk van toen ik 9 was.
Maar dat is gewoon een heel mensenleven geleden. Dat is,
ja.
Is bewijs. Je moet het zien als dat het iemand anders is.
Ja, kan ik niet. Kan ik niet.
Ik weet wat er is van mij. Dan weer een soort fragment. Dat werd ik dan geïnterviewd volgens mij gewoon door mijn vader in de film. En dan ging het over. Was dan ietsje ouder. 17 of zo, dan had ik het over de vergankelijkheid.
Ja.
En het werd dan ondertiteld als The Transitoriness of Life. En daar heeft Nathalie me ook heel vaak... Oh, Teun, hoe is het met The Transitoriness of Life?
Ja.
Ja.
Het maar is dan, allemaal ja, niet leuk,
moeten
hè?
We dan niet gewoon stoppen je ons in die publieke arena te begeven?
Nou, ik vroeg me wel af, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Waarom wil ik dit in godsnaam? Voel lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Maar goed.
Ja. Gijs, heel even kort dan. Hoe was het met de jasjes? Ik zag dat Marcel een enorme, ja, hele rare schouderpartij had in ieder geval.
Maar je hebt het toch gezien?
Hè?
Je hebt het toch gezien?
Nee, ik heb het niet gezien.
Je zegt dat Marcel een rare schouderpartij had.
Ja, ik zag een foto.
Ja, maar je zei ook nog iets over wat ik had gezegd of zo?
Ik heb het niet gezien.
Oké.
Okay. Nee, ik denk niet dat ik hier zit.
Hallo, Ik had vorig jaar ook geen klachten over mijn eigen jasjes.
Ja, maar ik zei van, nou, ik kan het waarschijnlijk niet zien. Dat lukt me niet. Ja. Toen zei je, ja, dan vertel ik wel even
Het was een bruin jasje met een blauw...
Alsof ik nu opeens Margreet Rijntjes hier tegenover me heb zitten.
Het was een bruin jasje met een lichtblauw overhemd.
Ja.
En A vond het heel mooi en mijn moeder vond het een CNA-jasje.
Was het een CNA-jasje?
Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat het een duur jasje was.
Was wel iemand die schreef dat jij inkt...
Ja, dat was ook zo
inktvingers
erg. Ja, ik had een big pen in mijn hand en ik zat er niet zo goed in. En ik zat als een gek met die pen te spelen en ik kreeg gaandeweg gewoon een soort blauwe duimen.
Ja,
ja dat soort dingen, Tuin. Dat wil je toch allemaal niet meemaken?
Nee, eigenlijk niet. Maar ja, we willen het dus toch wel meemaken.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Jongens, Teun. De vakantie, hoe je het ook went of keert, de vakantie is voorbij.
Ja.
Dat is een harde mededeling.
Ja, het is zo. Ja, mijn dochter had een vakantiebaantje, maar dat bleek veel meer te zijn dan ze had verwacht. Oh. Qua veel meer uren. Dus die was vrij kapot ervan.
Ach.
En nu moet ze weer naar school. En daar hebben ze allebei helemaal geen zin in.
Ach.
De dochters.
Ja.
Ja. Vervelend. En de mensen moeten weer naar kantoor.
De mensen moeten weer naar kantoor. En naar school en naar kantoor. En dit is nou, vind ik, Teun, in het jaar.
Ja.
Ik vind altijd... ik snap eigenlijk nooit dat 1 januari het moment is dat er goede voornemens worden genomen. Ik vind eigenlijk na de grote vakantie, dat is het moment voor goede voornemens. In de grote vakantie.
Die ga je nadenken, dan gaat het broeien.
Dan gaat het broeien.
Van,
en dan
wil ik dit nog wel?
Je voelt jezelf een nieuwe persoon worden.
Ja.
En dan na de vakantie ga je ze effectueren. En daarom zeg ik, Teun, daar kunnen we nog een keer heel lang over hebben. Daarom zeg ik, Teun...
Moet ik dan dit weer allemaal uitdijnen?
Nee, hoeft niet.
Okay.
Dit is een mooi moment om je abonnement voor de koffiejongens weer te activeren.
Als
je die op pauze hebt gezet.
Ja.
Doel, het leven gaat weer beginnen. Ja. Er moet weer koffie gedronken worden.
Je zat daar in Italië met die slechte koffie, maar nu ben je weer terug in Nederland.
Precies, nu is het tijd voor lekkere koffie van de koffiejongens. Ja. Activeer dat abonnement weer. Of sla gewoon dus een voorraad verse koffie van de koffiejongens in.
Want weet je, Gijs, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het is natuurlijk absurd om anno nu zonder koffie te zitten.
Het is absurd om anno nu zonder koffie te zitten. En het is ook absurd, Teun.
Ja.
Mind you, mag ik dat even zeggen? Om elke keer voor een klein kopje koffie weer zware metalen de planeet op te jagen.
Ja,
ja goed, ze zijn al op de planeet, maar
ja,
op een verkeerde manier in de planeet.
Op een verkeerde plek in de planeet
te gebruiken.
Ja, ja, dus je zegt, hou op met die zware metalen van dat merk, van dat kennen we allemaal wel.
In godsnaam.
Ja, en neem gewoon biologisch afbreekbare cups.
Van de jongens, van de koffiejongens.
Van jongens. En Gijs, ik zeg, je kan natuurlijk een abonnement nemen dat niet bij je past, maar dat is gewoon dom. Ik zeg, neem gewoon een abonnement dat bij je past.
Ja, dat is ook even mijn goede voornemen.
Ja.
Dus ik lag op die strandstoel te piekeren
ja,
en ik dacht, dit jaar, 2021, 2022, hou ik eens op met abonnementen nemen die niet bij me passen.
Ja.
Vanaf nu neem ik abonnementen die bij me passen en de koffiejongens faciliteren dat.
Ik heb trouwens, soms zie ik op afschriften dingen staan.
Ja.
Dan wordt er weer 4,25 afgeschreven voor iets van een abonnement van iets wat duidelijk niet bij me past.
Precies.
Ja,
waar
en
ben
ik
je
weet
dan
helemaal ook
helemaal
niet meer hoe ik ervan afkom.
Investeer dat in de koffiejongens.
Ja.
Neem een abonnement. Maar weet je, Teun, de koffiejongens zijn ook de kwaadste niet.
Nee.
Als jij zegt, ik ben zo iemand bij wie geen abonnement past.
Ja, er zijn altijd van die misfits. En daar hoef je helemaal niet voor te schamen.
Schaam je niet?
Nee.
Bestel los. Bestel los als je dat fijner vindt.
Ja.
Laat gewoon een bulk koffie, biologisch afbreekbare koffiecups met 6 heerlijke smaken thuiskomen.
Hoeveel smaken?
6.
6?
6.
Zijn dat dan de 6 essentiële?
Ja.
En durf jij te zweren dat er nooit een smaak meer bij komt?
Nou, Teun, ik moet zeggen, daar moet ik ook eerlijk in zijn. De koffiejongens waren natuurlijk van de 5 essentiële smaken. De schijf van 5.
Schijf van 5.
Ja, de primaire smaken waren dat. En dat was heel erg van, nou, hier heb je alles aan. En er bleek nog een 6 erbij te zijn.
Ja. Nou, moet ik ook zeggen, want Gijs, ik heb de echte schijf van 5 bestudeerd.
Ja.
En daar zitten bijvoorbeeld ook, om het maar 5 te houden, zitten bijvoorbeeld de peulvruchten en het vlees en de melk in 1 schijf.
Precies.
Ja.
Nou, zo is het met die smaken ook een beetje gegaan.
Ja, maar die maken nog gewoon een extra schijf.
Er bleek
schijf.
Nog
dat
een 6e essentiële smaak te zijn.
Maar Gijs, stel nou,
als je nou een groot verbruiker
bent. Nou, dat wilde ik nou zeggen. Dus ik zou wel graag 2000 stuks bijvoorbeeld willen hebben.
Nou, dat kan.
Ja?
Ja.
Wat voor grote verpakking hebben ze dan?
500.000 of 2000 stuks voor bedrijven. Als je je werknemers biologisch afbreekbare cups wil geven, gewoon een mut.
Nou ja, ik vind het, dat is gewoon bijna een soort mensenrecht om dat aan je werknemers te geven.
Absoluut, een mega mut van 6 heerlijke smaken van de koffiejongens te bieden.
Mega mut van de koffiejongens. Oh, Gijs.
Ja?
Ja, loop even door. Loop je nog door?
Oh ja.
Gijs, ja, sorry, maar...
We dachten dat we al klaar waren.
We dachten we al klaar waren, maar je bent helemaal vergeten mijn Nederlander te noemen.
Judith Bos.
Oh, die heeft een heel warm plekje in mijn hart.
Huh? Waarom?
Nou, ik heb van haar heb ik eigenlijk het vak geleerd.
Niet?
Ja. Presentatiecursus Judith Bos, bekend van de Ben je 60 quiz.
Ja.
En Govert
van Brakel.
Govert van Brakel.
Okay.
Als je presenteert, moet je eigenlijk gewoon een soort bolletje wol uitgooien en het dan weer opvangen. Ja.
Hij heeft ook nog de perstribune gepresenteerd, hè? Govert van Brakel.
God, de cirkel is weer rond.
Ja. Ja. Maar goed, Judith Bos.
Ja. Je krijgt 5 euro korting, Gijs, bij je eerste bestelling met de code Teun en Gijs.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hey, hallo Hanneke.
Hallo jongens.
Hallo man.
Waar zijn jullie?
Wij zitten in Hotel V in de Vizostraat.
Ach.
Ja, ik zit daadwerkelijk tegenover Teun. Hij is bereid geweest zijn landgoed te verlaten.
Mijn landgoed zonder natuurlijke grenzen.
En hier tegenover mij plaats te nemen.
En met een gin tonic, jongens?
Die hebben we inmiddels achter de kiezen. Oh, daar gaat een wekker. Origineel. Die hebben we inmiddels achter de kiezen, man.
Ja. En die was wel nodig.
En is Guusje de Vries er ook?
Nee,
die is in Parijs.
Die is in Parijs met haar moeder.
Dus jullie moeten je eigen gin tonics verzorgen.
Ja, maar dat hebben we daarom ook maar lustig gedaan. Wat een hel, hè, man. Ja, het is even heel zwaar, maar we slaan ons er doorheen.
Hanneke, okay. Ik vroeg me eens af, hè. Want Gijs die heeft net verteld dat ongeveer het moeilijkste waar hij mee om kan gaan is kritiek.
Ja.
Hoe ga jij met kritiek om?
Nou, laten we zeggen
beter dan
dat
ik.
Een stuk beter dan Gijs.
Ja.
Ja, nee, met Gijs is dat gewoon een heel groot probleem. Maar gelukkig...
Ja, ik was in het programma De Perstribune. Ja. En dan moet je de vragenlijst De Perskaart doornemen.
De Perskaart van Gijs Groenteman.
De Perskaart van Gijs. En dat was een van de vragen waar je dan snel kort antwoord moet geven van welke eigenschap wil je verbeteren? Toen had ik gezegd dat ik beter tegen kritiek zou kunnen. Het was een volgende vraag. Welke kritiek trek je aan? Zeg ik, ja, alle kritiek dus, dat is het hele probleem. Maar goed.
Ja.
Maar
ik geloof helemaal niet dat je dat wil verbeteren.
Oeh. Nou, dit is meteen weer kritiek. Ja. Dit beschouw ik ook wel als kritiek.
Het is
een soort perpetuum mobile.
Maar
ja.
Ik vind het wel... Want Gijs is natuurlijk een veel relaxter figuur dan ik.
Ja.
Dit vind ik dan niet echt... Dat is niet echt een eigenschap van iemand die heel relaxed is, dat hij niet tegen kritiek kan.
Nee, absoluut, Teun. Dat relaxte van Gijs is natuurlijk ook voor een groot deel niet helemaal waar.
Beetje schijnrelaxed. Ja.
Beetje schijnrelaxed, ja.
Ja, en jij bent wel echt relaxed, Hanneke.
Nee, helemaal niet. Ik kan ook helemaal niet tegen kritiek. Maar ik doe net of ik het tegen kan en ga die mensen dan haten voor de rest van mijn leven.
Ja, kan je een voorbeeld geven?
Nou, een voorbeeld was bijvoorbeeld, even kijken, Eus.
Ja.
Eus die van mij het programma overnam Sterren op het Doek.
Ja.
En toen in het openbaar zei dat het nu veel kritischer en veel scherper zou worden dan het was. Nou, dat ging dus over mij.
Ja.
En het gevolg was dat
jij Eus haat.
Dat ik dat eigenlijk ook wel vond, maar in feite brandde er toen een wilde haat in mij los.
Is het eigenlijk erger als iemand kritiek levert die je eigenlijk ook wel vindt, of dat je juist helemaal totale onzin vindt?
Zeg het nog eens, hè.
Nou, als je zegt van nou ergens vond ik het ook wel, is dat erger? Of is het erger als je denkt van nou ik snap totaal niet waar het vandaan komt?
Nee, ik geloof dat het erger is als het mijn zelfkritiek bevestigt. Ik bedoel, ik vind eigenlijk alles van mezelf nogal heel erg moi.
Ja.
En als iemand dan zegt, ja, wat zij doet is toch nogal moi, dan komt dat in een open zenuw bij mij.
En je wordt ontmaskerd eigenlijk.
Ja, ik word ontmaskerd, dat is het precies. Ja, ja, dat is het woord.
Gijs?
Ja. Ja, ik zit even. Dit heb ik allemaal met Margreet Rijntjes ook besproken vanmiddag in de Perstribune.
Oh
ja? Nou ja, goed, omdat King. Kijk, het is nu ook omdat ik in de Volkskrant dat interview had gezegd dat ik zo arrogant ben. Dus bestaat nu ook het idee van mij dat ik heel arrogant ben. Terwijl ik juist ook gewoon vol zelfhaat zit. Maar dat gaat.
Ja, maar dat gaat ook vaak samen.
Dus een uitspraak van John Lennon. Oh. Mijn spirituele leider John Lennon.
Ja.
Die zegt, dat ging over het, naar aanleiding van het lied I'm a Loser, zei hij dat. Part of me suspects that I'm a loser. And the other part of me thinks I'm God Almighty.
Ja.
En dat is wel een beetje hoe het in essentie zit. Dat er een soort
narcistische persoonlijkheidstoornis.
Ja, die we misschien...
Nee,
ik weet niet
waar echt veel mensen dan aan lijden.
Maar zeker in onze...
In onze wereld. Dat is toch misschien die rare hang naar instant erkenning ook, waar we allemaal aan lijden.
En misschien dat je... En ergens hoop je natuurlijk dus dat je op een gegeven moment zoiets goeds doet en dat het zo algemeen erkend wordt dat je misschien hele ijdele hoop hebt dat je dan misschien ook af bent van het beeld dat je een loser bent.
Ja. Dat ga je zelf toch nooit vinden.
Nee,
nee, maar ergens koest, denk je dat... Tenminste, ik denk dat dan... Ik loop de hele tijd tegen de lamp wat dat betreft. Ik denk dat wel, dat dat ooit gaat gebeuren.
Ja.
Maar dat gebeurt dan steeds
ja,
niet.
Ja, maar dat is waar we het vorige keer al
pick
over hadden.
Pick yourself up and try again.
Ja, maar jij zoekt ook naar antwoorden in het leven. Jij hoopt dat er een soort absolutie komt.
Maar ik weet ook wel, deep down, dat het niet zo is.
Nee, maar je weet deep down dat het zo is, maar je zoekt er toch altijd naar. Naar de ideale modus waarmee je kan doen, of het ultieme antwoord.
Ja, of de truc. Dat
of
kan
de
ook.
Truc. Ik geloof dat ik toch diep van binnen ook weet dat dat...
Nee,
dat
diep
dat,
van binnen weet ik het ook, dat het niet zo is.
dat we daar toch anders in zijn. Maar dat is misschien juist wel goed van jou. En bij die Margreet Rijntje moest ik dus ook alsmaar naar mezelf luisteren, maar dat haat ik. Om dan al die oude shit van jezelf terug te horen.
En wat dacht je, hoe ik het haatte, dat hoor haar nog eens langskwam.
Ja, heb je het gehoord, man?
Ja.
Oh.
Ja, dat is toch vast. En hoe vond je nou dat stuk van mij als 9-jarige? Dan word je toch, dat is toch gewoon, dat is toch...
Zo lief.
Echt?
Echt, ik smolt natuurlijk weer helemaal.
Natuurlijk vindt Hanneke dat lief.
Ik zag het weer helemaal voor me allemaal.
Ik was zo'n idioot kind.
Och, zo schattig. Ja.
Nou, dat vind ik, dan toch, weer geruststellend dat jij me niet haalt.
Zo'n jongetje wat nog, waar de wereld nog aan zijn voeten ligt. En die gewoon al die wijsheden op sopraanhoogte zomaar de lucht in gooit. En helemaal niet denkt, Jezus, wat ben ik hier bespottelijk aan het ouwe horen. Maar gewoon het zegt, dat zijn kinderen.
Dat is ook wel waarom het ballet is echt voor ons gemaakt was, Gijs, toch?
Want, waarom? Dat was al bekakt praten.
Ja, en helemaal dachten dat wat wij te melden hadden, dat ertoe deed.
Ja, maar jammer genoeg waren jullie geen kinderen meer toen.
Nou ja, 11, 12.
Ja.
Nou ja, op je 11e zat je nog niet op ballet.
Ik wel.
Ja. Oh ja, natuurlijk jij wel.
Nee. Nou goed, toen werd hij in september 12.
Ja.
Hij heeft een maand als 11-jarig op het ballet.
Ja, toen heb ik heel hoge stemmen.
Met
van
zo'n
alles
hoog
beweerd.
Stemmetje, alles pedant.
Maar ik vind het toch vrij rare opvatting dat het programma Sterren op het Doek, dat kritischer moest worden.
Ja, wat een bullshit.
Ja, hoezo moet dat een kritische, scherp...
En jij vond dat gewoon hartstikke goed, Sterren op het Doek. Je maakte iedereen aan het huilen.
Ja.
En je deed dat hartstikke goed.
Maar dat is dus die Margreet Rijntjes school die dus ken ik nu ook heeft postgevat bij Sterren op het Doek. Keihard interviewen.
Oh nee, zij werkt gewoon de hele format af.
Ja, maar je...
Nou nee, Anneke, er gaat een kettingzaag aan daar.
Ja.
Ben je daar wel eens...
Ja. Ben je wel eens door Margreet Rijntjes onder handen genomen? De Rijntjesmethode.
Methode Rijntjes.
Ja.
Ook in de perstribune.
Ja, zeker.
Okay.
En ben je toen niet hard aangepakt?
Nou, dat staat mij helemaal niet meer bij.
Oh, dat vind ik seksisme van Margreet Rijntjes.
Ja.
Helemaal niet. Je weet toch niet of...
Oh, laten we Hanneke maar met de fluwelen handschoenen aanpakken.
Dat vrouwtje.
Ik ben minder tuxie dan jullie. En ik vond die Ron Vergouwen heel erg leuk over jou.
Gijs vond dat Ron Vergouwen nog even de finale trap gaf eigenlijk.
Ik vond dat Ron Vergouwen in dat archief had... Nou, nee, maar ik zei ook, hij met mijn eigen wapens. Ik bedoel, ik heb gewoon jarenlang voor luttele bedragen gênante dingen op de radio
zitten. Dat vind ik niet de juiste term met de eigen wapens. Ik vind met de eigen wapens is als jij een bepaalde interviewtechniek heeft en hij laat die op jou los.
Ja, heb je gelijk aan.
Jongens, ik raak de draad helemaal kwijt van dit gesprek, sorry.
Ja, goed. De bottom line is gewoon dat de perstribune gewoon een hele enerverende ervaring is geweest voor mij en eerder ook al voor Teun.
Ik ben er ook een keer helemaal door de man. Ja. Ik weet dat ik beduust op het station Hilversum Noord stond en dacht, wat is mij net overkomen? En sterker nog... Ik heb toen later, want volgens mij was... Hoe heet ze nou? Dat zei ik toch, die vrouw die...
Margreet Rijntjes, Ron Vergouwen, Alice de Bruin.
Alice de Bruin. Ja. Volgens mij heb ik later of tegen Alice de Bruin of iemand uit die contraille gezegd... van, nou, ik ben daarbij Margreet Rijntjes zo onder handen genomen. Ik had het helemaal niet verwacht. En toen was ik op zo'n NPO-mediaborrel verzeild geraakt. Gijs, wat is er met dat alarm?
Er is een wekker die steeds afgaat. Maar die denkt nu dat hij af moet gaan. Ja, ga door, Teun.
En ik zag gewoon... Dus ik had dat verteld en ik zag gewoon die Margreet Rijntjes staan op die borrel. En ik zag aan haar dat het aan haar was doorverteld dat ik had geklaagd over hoe hard ik was geïnterviewd. En ik durfde dus... Ik heb echt met een soort enorme boog om haar heen gelopen, want ik durfde haar gewoon niet meer onder.
En was je malicieus aan het aankijken?
Ja, beetje...
Ja, Margreet Rijntjes heeft ons echt te pakken gehad, man.
Ja, maar ik vind het... Dan zijn we weer rond, want dat is bij jullie heel gauw het geval, dat gevoel.
Oké, okay, wil ik best toegeven.
Ja, okay, ja, ja. Zit ik helemaal niet mee als je dat zegt.
Nou, mam, ik ben wel heel blij dat je dat horrorfragment van mij als negenjarige, dat je dat lief vindt, want ik vind dat zelf echt, echt walgelijk.
Ik denk dat we dat wel in de stories kunnen zetten, dat fragment.
Nooit.
Ik ben volkomen weerloos tegen alles wat jij doet of deed. Dat
ja,
weet je.
Dat is heel lief van je.
En dat is nu eenmaal het noodlot van een moeder.
Je hebt een bijzonder leven gehad. Je bent de zoon van Hanneke Groenteman. Een vraag van Margreet Rijntjes.
Ja. Tot dusver waar.
Heel bijzonder leven gehad.
Ja, dat klinkt dan wel weer meer als het draaiboek afwerken.
Ja, er wordt dus een draaiboek afgewerkt, maar wat staat er in dat draaiboek?
Dat doet ze.
Ja.
Ja.
Het is namelijk, het is altijd hetzelfde. Het is licht kritisch.
Nou, licht kritisch.
Alle research
het is met een,
afwerken.
Met een mokerhamer je schedel in elkaar slaan.
Nou ja, nee, dat is jouw gevoel, maar dat is helemaal niet waar.
Nee, okay,
de slager van Hilversum.
Ik ga het gewoon rustig nog even terugluisteren vanavond. Ja.
Dat heb je ook nooit. Van die mensen. Die gaan, die ook hun, want dan hebben ze op één gepresenteerd. En dan komen ze s'avonds laat thuis.
Gaan ze dat terugkijken?
Gaan ze dat helemaal terugkijken?
Oh, gestoord. Nou goed, ieder zijn
misschien iets, om vroeg iets Gijs gisteren ook, kijk je terug. Gewoon om er maar iets van op te steken. Maar dat,
heb je het idee dat die presentator van op één er veel van op hebben gestoken?
Heel veel, maar ik heb het idee dat zij daar helemaal verder toch niks over te zeggen hebben. Over hoe ze dat programma presenteren. Dus, nou mam, ik vond het heel leuk om even met je bij te praten. Het was confronterend, maar wel verhelderend.
Ja.
Hebben we weer jaren ruzie? Nou ja.
Nee.
Oh. Waar komt dit nou opeens vandaan?
Ja, wat is dit ineens?
Ja.
Gadverdamme.
Dus Gijs is dan misschien te gevoelig, maar jij wilde meteen weer een ruzie uitpeuren. Ja. Dat zie ik dan weer aan jouw kant, Hanneke.
Oké, jongens.
Oh jee, straks hebben we
Zullen we ophangen?
Maar man, even afsluitend. Ik denk, en daar durf ik best wat geld onder te verwedden, dat wij niet meer jaren ruzie gaan maken.
Nee, dat durf ik ook al mijn geld op te zetten.
Precies.
Dat gaat nooit meer gebeuren.
En we waren heel gezellig naar Ajax.
Nou.
Dus, wie maakt ons wat?
Heerlijk zeg.
Oké, man.
Dag jongens.
Doeg.
Doei.
Wat wil je zeggen, Ten?
Ik heb het idee dat deze aflevering heel louterend voor jou
echt
is.
Echt waar, Ten?
Ja.
Waarom?
Nou ja, we bespreken het nu zo een beetje. En langzamerhand kom je misschien tot inzicht dat je er ook allemaal niet zo zwaar aan moet tillen.
Ja. Huh? Ja, tot dat inzicht kom ik ook wel.
Maar misschien ook tot het gevoel.
Maar dan moet ik ook precies. Dingen zien en doorvoelen, dat zijn natuurlijk ook twee verschillende dingen.
Zeker. Ja, mooi gezegd.
Ja.
Ja.
Maar ik vind dat... Want, ja, ik kan niet zien wat nou de schrijver en wat de titel van het boek is, wat nu in het draaiboek staat.
Oké, Gijs.
Hoe heet de schrijver?
De schrijver heet Yumiri.
Ik heb dit Yumiri er ook heel erg zo in staat altijd, in zijn literatuur.
Nou.
Vist een zij.
Het is alweer seksistisch.
Ja.
Ja, het is een zij.
Ja.
Welke man heet er nou Yumiri?
Ja, ik ken er toevallig eentje. Maar...
Ja, dus dit is dus de schrijfster van het boek Tokyo Ueno Station.
Ja.
Ja. Maar voordat ik het daarover wil hebben, Gijs, wil ik zeggen dat ik heb hier natuurlijk ooit kont gedaan van mijn verschrikkelijke worsteling met het boek Die Man Ohne Eigenschaften.
Ja, nou, je verschrikkelijke worsteling. Je bent erin begonnen, je was er super enthousiast over. Toen heb je het spoorslags weer weggelegd en hebben we er nooit meer over gehoord.
Oh, dus misschien kan ik het weer een keer oppakken. Want...
Alles kan.
Ik ben al jaren aan het worstelen met dit boek.
Oh, De Toverberg.
Ja, en... dat is dus ook, je kan zien, dit is hier 1000 bladzijden en het zijn niet de grootste letters.
Nee.
En ik ben er dus jarenlang mee aan het worstelen.
Ik ken toevallig iemand die er doorheen aan het is geraasd onlangs. Iemand die ook Thomas heet.
Oh, ja. Maar niet Thomas Mann.
Nee.
Nou, oké. Dat snap ik dus werkelijk niet.
Wat?
Dat je daar doorheen kan razen.
Nou, ik weet niet of je er doorheen geraasd, maar hij heeft het wel met heel veel toewijding gelezen.
Ja, maar ik spreek dus... Dat is dus... Ik heb dit toen van klasgenoten gekregen toen ik 19 was. En toen heb ik het verzameld werk van Thomas Mann van die klasgenoten gekregen in het Duits. Toen ben ik, heb een paar keer in begonnen. Nou, zo die de 100 bladzijden regel gehaald enzovoort. Toen sprak ik nu weer allerlei mensen die daar super enthousiast waren. Ja. Onder andere ook onze eigen Guusje de Vries. Ja. Oh, zo'n leuk boek. Ik ben nu, ik ben tot bladzijde, ja, dus laten we zeggen, in 3 weken tijd.
Ja.
En dan daartussendoor ook nog wel andere boeken wel gelezen en uitgelezen. Ben ik zeg maar tot bladzijde 350 gekomen. Dus tot 1/3. Maar het is
het
zo...
Het boeit je niet.
Er gebeurt niks.
Er gebeurt niks.
Dat vind jij misschien dan mooi. Maar die mensen die zich zitten...
Nou ja, kijk, je hebt er gebeurt niks en er gebeurt niks.
Ja.
Als, ja, dat is toch een beetje hoe het opgeschreven
ja,
is.
Maar ja, goed, dit is...
Wat er in die niksigheid gebeurt.
Dit staat dan wel te boek als ja... Misschien wel de klassieker van de moderne Duitse literatuur.
Ja,
mensen zitten daar in dat sanatorium en er gebeurt gewoon niks. Intussen worden dan hele gesprekken gehouden over de mensheid en ethiek, esthetiek, weet ik wat.
Ja, het boeit je niet.
En het kabbelt maar door.
Ja, dat is toch net zoiets als van, Duitse kroes, ik heb er niks mee.
Nee, maar tegelijkertijd denk je, waarom kan ik mijn hersenen niet zo inzetten dat ik dan, ook al boeit het niet, dat ik gewoon maar doorlees?
Ja, dat is misschien toch iets evolutionairs. Dat het toch heel moeilijk is.
Dat die hole
is.
Mensen, als ze ook daar met
de... Nee, maar dat je toch weet dat het leven eindig is. En dat het heel moeilijk is om net zoals dat ik gewoon gek word als ik niet door een ober geholpen word, terwijl ik geholpen wil worden.
Ja.
En dat, dan kan je ongeduld kan zulke epische proporties aannemen.
Ja.
Dat wordt ook wel eens geconstateerd dat een grote drift in mij... oproept, maar dat is dat je ook denkt van ja, mijn leven is nu aan het voorbij.
Heb je dat ook met
gaan.
Die obers dan?
Ja.
Want ik zit dan altijd zo.
Ik word er helemaal onrustig en
gek. Ik heb ook nog een soort feilloos.
En ik
heb dus ook een feilloos gevoel voor wanneer ze het vergeten zijn.
Ja, ik
de
ook.
Rest van mijn tafel
niet.
Denkt dan
die kwebbelt rustig
en ik ga
door.
Zo, ja, ik ga het nu van nee, joh, dat ja. Is zoiets. En dan op een gegeven moment dan zeg ik, ga het vragen en ze, oh sorry, en dan kijk dus een soort triomfantelijk en geërgerd tegelijk.
Ja.
Ja.
Je ene oog triomfantelijk en ja. Je andere ogen erger.
Ja, zoals als je zo doet dat je een ene...
Ja, Eichmann.
Ja, Eichmann, ja. Ene kant een lieve schat, aan de andere kant een massamoordenaar. Ja. Nou, dat, zo'n soort blik dan. En waarom voelen zij dan niet dat dan op een gegeven moment is echt het moment overschreden dat ze het niet vergeten zijn?
Ja.
Ja. Nou goed, dus ik heb dus...
Ja, en zo voel ik dus ook dat je gewoon niet geholpen gaat worden.
Ja.
Dus dat er gewoon een soort... Dat je tafel een blinde vlek is geworden,
ja, of,
voor de ober.
En je ziet ook soms dat obers een soort expres, omdat ze gewoon niet zo'n zin hebben,
ja.
Niet goed rondkijken.
Ja. Feit is dat mijn...
Ook hier kom jij niet echt als een relaxte man over.
Nee, maar dat hele relaxe... Daar valt ook van alles op af te dingen.
Nou,
maar er kan dus dan zo'n soort plotselinge drift zich van mij hierover meester maken. Terwijl de rest van mijn tafel dan rustig doorkwebbelt.
Ja.
Maar ik denk dus dat een soort existentieel gevoel is van mijn leven is hier nu aan het voorbijgaan. En er wordt geen acht op geslagen.
In het Engels zouden ze dat angst noemen.
Absoluut. Zo zouden ze dat noemen in het Engels.
Ja.
En wat ik dan vaak doe als truc is dat ik zeg, weet je, ik ga me hier nu... helemaal niet meer mee. Ik ga dit gewoon helemaal laten gaan. En jullie moeten het oplossen. Dus ik maak hen helemaal probleemeigenaar.
Oh ja, hoe spreek je dan ook uit?
Ja.
Dus wat zeg je dan?
Zeg gewoon van, nou, weet je, jullie moeten nu maar beslissen of je de ober gaat roepen of niet. Ik ga me er gewoon helemaal niet
maar
meer mee.
Maar als zij dan gewoon door blijven kwebbelen en het interesseert ze
nou,
niet?
Nou, dan doe ik... Dan
hou je het 5 minuten vol.
Ik maak er gewoon een gedachtenspel van alsof ik niet op een ober zit te wachten. Maar ja, het
vind ik wel knap.
Het bederft gewoon de sfeer.
Ja.
Ja, ik weet dat jij bereid bent om zo ver te gaan.
Nou,
meer
ik
dan
weet,
ik.
Dat ik een keer ging uit eten met mijn verjaardag met gezin.
Ja.
En op een gegeven moment wilden we betalen of zo. Ik wilde weg, maar ik zat dus in de hoek van de tafel, waardoor ik er niet uit kon.
Ja.
Dus ik zat helemaal ingeklemd. En ik wilde weg en zei, ah, doe maar rustig. En toen ben ik me laten zakken en ben ik onder de tafel weggekropen. Nou, dat wordt nog steeds...
Word je nog steeds nagedragen?
Wordt nog steeds nagedragen.
En kort word je 50 en dan zal dit weer gememoreerd worden.
Zeker.
Dit is de stem van de elite.
Hey Teun, ja. Maar goed, misschien is het datzelfde gevoel als je iets echt saais aan het lezen bent, dat je denkt, wat zit ik nu mijn tijd te
Mag ik nog een zijpaadje instaan of zeg je, het wordt nu wel te lang?
Dat kan ik toch? Dat is eigenlijk tegen de morele regels van deze podcast, om dan te zeggen, dat duurt te lang.
Oh, oké, goed.
Zit hier al een tijdje.
Wat ik me afvroeg is, waarom, en dat hangt hier namelijk mee samen, waarom is het zo ongelooflijk vermoeiend om naar kunst te kijken in een museum? Dan loop je zo van het ene werk naar het andere. Zeker, mijn kinderen zeiden, het geldt zeker voor oudere kunst. Dus bij best moderne kunst, waar die een beetje zo uitspat. Maar op een gegeven moment loop je zo door dat museum te shocken. En dan zit je weer naar zo'n 17e eeuws werk, maar niet echt een top meesterwerk, maar gewoon wat je eigenlijk al 100.000 keer hebt gezien, weet je wel. En op een gegeven moment krijg je zo moeie voeten van. Ja. Wat is dat?
Ja, ik denk dat het zo is dat je, als je te veel wil zien, dat het heel vermoeiend is. Maar ik ga bijvoorbeeld best vaak, met enige regelmaat, naar het Rijksmuseum. Ja. Om even naar Vermeer te kijken.
Ja, maar je bent in een andere stad en je gaat dan naar het museum.
Ja, goed, dan is gewoon dat je dan te veel tot je wil nemen. Eigenlijk moet je dan, volgens mij voor corona was ik een paar dagen in Londen.
Ja.
Met mezelf. Toen ging ik naar
met
de in mijn eentje. Was ik naar de National Gallery.
Ja.
En dan heb ik daar gewoon alleen naar de Vermeers gekeken die ze er hebben en naar het Rembrandtzaaltje.
Ja, dat is goed.
En dan heb ik gewoon de rest van de National Gallery gelaten voor wat hij was.
Ja.
En dan is het niet vermoeiend. En toen heb ik ook echt heel erg lang naar die schilderijen gekeken, ja, waar ik dan ook weer niet moe van werd.
Ja.
Dus ik denk dat het ook een beetje de handigheid is om.
Ja, maar ik ging dan naar een tentoonstelling.
Te beperken. Ja.
En dan gaan ze dan gaan ze een verhaal vertellen, maar ook weer net niet echt goed.
Ja.
En dan denk je, oh.
Ja, is lastig. Ja. Is lastig. Maar die Toverbergtuin,
ja.
Die heeft jou dus nooit gegrepen.
Nou, het grijpt.
Terwijl jij dus afgestudeerd bent op de.
Zoon van.
De zoon van Thomas Mann,
ja.
Golo Mann.
Ja.
Schreef hij ook zulke saaie boeken of niet?
Ja, heel anders. Dat was een historicus.
Oh.
Ja, zou ik nu ook niet meer lezen.
Nee.
Ik lees eigenlijk geen
non-fictie
meer.
Nee.
Maar, maar Thomas Mann heeft... Ik heb andere dingen van Thomas Mann gelezen. Die vond ik niet saai.
Oh, dit is echt een soort saai wak in zijn oeuvre.
Ja. Ja. Nou ja. Ja, maar wat dus wel heel geestig is... Want er stond... Dus Thomas Mann had er zelf over gezet... Als u het uit heeft... Dan zou u het eigenlijk onmiddellijk nog een keer moeten lezen. Want dan ziet u pas hoe geweldig het is van compositie.
Ach, Jezus. Die Thomas Mann die is
nou,
ook niet...
Nou, dat was echt ook een tiran.
Oh ja,
eikel. Hij had dus iets van 4 schrijvende kinderen.
Ja.
Natuurlijk allemaal, dit is dus zo ongeveer de grootste schrijver sinds Goethe of zo. En die konden natuurlijk daar allemaal niet aan tippen.
Nee.
En dat was echt totale pater familias. En er is volgens mij zo'n mooie serie over gemaakt ook over. Die mans.
Ja.
Maar dit, ja... Dat eindeloze gesprek, ik trek het niet. Maar
boeit
ik,
niet.
Maar ik wil het toch, het is, het, ik wil het dus
ja,
het niet...
blijft trekken.
Ja, ik wil het toch gelezen hebben.
Ja.
Ik vind het is net zo, het is voor mij, ja, dat is bijna...
Zo je een bucketlist hebt.
Ja, dus het is een beetje, ik had niet bedacht dat ik een soort flauwe woordgrap maakte. Zo was het niet eens bedoeld, maar het is toch alsof je gewoon op 1/3 van de... Als je een berg aan het beklimmen bent en je stopt op 1/3.
Ja.
Dan denk ik van, nee, ja, dan kan je toch net zo goed gewoon afmaken.
Ja, het leven tuin.
Ja. Maar dan...
Hey, zullen we dat boek dan voor volgende week bewaren?
Oh ja, oké. Okay, ja.
We hebben nu zo lang zitten praten.
Ja, maar ik kan wel vast zeggen... Ja. Tokyo Station van Yu Miri. Echt een heel fijn, leuk boekje.
Wat heeft het met die hele Thomas Mann te maken? Waarom had je Thomas Mann überhaupt meegenomen?
Nou, ik had je eerder al een keer... Gewoon om mijn worsteling. Net als met die
om ons deelachtig te maken van je worsteling.
Maar ik vind het een beetje... Ja, het is een beetje... Ja, haalt dat nu een beetje onderuit, dit hele verhaal... door dit nu opeens zo te vragen, zo...
Nee, maar ik dacht dat er een soort...
Margreet Rijntjes-achtige...
Learn from the best.
Ja.
Ik dacht dat er een soort kausaal verband was tussen...
Dit heb ik neergelegd en toen ben ik dit gaan lezen.
Wat man nalaat, dat doet Miri op meesterlijke wijze, zoiets. Nee.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ik tracht op meesterlijke wijze, ja.
Ja, Teun.
Weet je, soms dan denk je ook...
Bij jezelf.
Laat de boel de boel en laat ik mij gewoon eens ergens in onderdompelen.
Precies, eigenlijk exact dat wat jou bij de Toverberg maar niet wil lukken.
Dit is echt het anti-onderdompeltheater.
Het anti-onderdompeltheater, terwijl het grote pro-onderdompeltheater in november, en dan heb ik het natuurlijk over Hotel Wonderland, zijn deuren opent in Nederland.
In november gaat het open.
Het is gevestigd in een... Ja, kijk, als je echt een onmetelijk fabriekspand van 4000 vierkante meter... dat is een contradictio in terminis, want dan is het dus al gemeten.
Is het metelijk?
Ja, het is te meten. Het is 4000 vierkante meter, maar liefst.
Ja.
Vlak bij Amsterdam, daar is het gevestigd, Hotel Wonderland.
Heeft het natuurlijke grenzen?
Wat zeg je?
Heeft het natuurlijke grenzen?
Nee. Het is gewoon beton.
Oké. Okay. Ja.
In Amerika is dit concept heel groot, van het Immersive Theater, het onderdompeltheater...
Het is toch gek dat als het dan in Amerika zo groot is, dat wij het hier dan nooit hadden.
Nou, maar daarom is Hotel Wonderland er nu, om ons hier ook kennis
te maken. Ze zijn ergens ingestapt.
Nou, vroeger was het zo van alles wat in Amerika is, komt 50 jaar later hier in Nederland. Nou, die termijn is ernstig verkort. Sleep No More is bijvoorbeeld een bekende productie.
Ja.
Gebaseerd op Shakespeare's Macbeth. Je kent het wel.
Ja.
En daar hebben ze ook onderdompeltheater van gemaakt.
Heel Where shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? When the hurly-burly's done. When the battle's lost and won. There to meet with Macbeth. Dat.
This is a dagger I see.
Is that a dagger I see? Ja.
En Hotel Wonderland, ja, die gaat dat ook een beetje doen. In november
is het ook wel fijn, want ja, kijk, normaal dan ga je naar zo'n Shakespeare.
Ja.
Dan zit je op die rode stoeltjes.
Op die eeuwige rode stoeltjes.
En dan kijk je gewoon naar
het eeuwige podium te kijken.
Naar die boxen, noem je dat?
Ja, die...
Ja, daar kijk je dan
toneel.
Naar dat toneel.
Ja, met die lijst. Die eeuwige lijst eromheen.
En dan moet je maar gewoon, ja...
En dan moet je maar gewoon ondergaan wat Shakespeare zoveel 100 jaar geleden allemaal voor je heeft opgeschreven.
Maar je kan er ook gewoon in onderdompelen.
Je kan je er... En dat is wel, moet je wel realiseren, dat is een heel nieuw soort theaterbeleving.
Ja.
Er is geen podium. Je bent niet alleen toeschouwer, maar je bent onderdeel van de voorstelling... En loopt door die prachtige decors en die interactieve installaties. Dus het is wel, je moet zelf ook wel even die stap zetten.
Je moet je even openstellen.
Het is niet meer dat passieve gedrag van je laat je kaartje afscheuren en je laat het allemaal over je heen komen. Je bent echt.
Er wordt wat van je verwacht.
Deelnemer aan de voorstelling. Maar daardoor is het ook een ervaring.
Maar als je dan ook openstelt en je zegt: ik ga deelnemen.
Ja. Dan dompel jezelf onder in een voorstelling waarbij al je zintuigen. En dan zit ik nu ook even naar mijn tong te wijzen en naar mijn neus.
Oh ja?
Die worden allemaal geprikkeld.
Het is toch maar fijn dat je dan toch van die tongriem gesneden bent, hè?
Zeker. Ja. Dat het bij mij letterlijk zo gebeurd is.
Ja.
Ja. Nee, het is echt theater dat alle zintuigen prikkelt. Maar goed, novembertuin, dan gaat het gebeuren. Dan opent Hotel Wonderland haar deuren. Ik verheug me er zeer op.
Moet je nog wat...
Tickets zijn binnenkort beperkt beschikbaar. Dus je moet er even snel bij zijn. Als je inschrijft, hoor je als eerste wanneer je tickets kan kopen.
Ja.
En je maakt kans op 2 gratis tickets.
Oh, nee.
Als je...
Dan moet ik toch weer zeggen, noem mij Nederlander. Zijn ze op?
Hoeveel Nederlanders moet ik noemen?
Ja, elke
keer. Gerard Spong.
Mooi. Ja. Is er iets van korting, Gijs?
Nou, er is kans op 2 gratis tickets.
Oh.
En op meer informatie. Dat is niet kans, die krijg je gewoon. Als je gaat naar www.hotelwonderland.nl/Teun en Gijs. En ik heb nieuws voor de mensen.
Oh.
Nou, ik heb het eigenlijk al eens gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen.
Nieuw nieuws.
Oud nieuws. We gaan daar ook een aflevering van Teun en Gijs vertellen alles opnemen.
Maar kunnen mensen daar... Hoe
ja, dat wordt ook een onderdompel aflevering.
Dan moeten we toch met de mensen over hebben hoe dat dan gaat. Hoe ze moeten onderdompelen.
Komt helemaal goed in Hotel Wonderland.
Ja.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Weggeflitst.
Teun, je hebt me met een Cornish pasty opgezadeld.
Cornish pasty.
Pasty, moet ik zeggen.
Ja.
Ik moet zeggen, ik ben dus heel lang op zoek geweest naar de rol vers tussen aanhalingstekens bladerdeeg in de supermarkt. Niet gevonden.
Nee?
Nee, ik had wel rollen gevonden met pizzadeeg en rollen gevonden met vers taartbodemdeeg.
Daar hoort het wel daarnaast te liggen.
Maar de bladerdeeg lag daar wel, in datzelfde schapje.
Maar was op?
Nee, maar dat waren gewoon ook weer vierkante velletjes.
Hè?
Ja.
Oké.
En dan krijg ik dus... Ik vind het eigenlijk altijd het moeilijkste moment... als ik een nieuw recept ga maken, het boodschappen doen. Want dan heb ik altijd paniek, omdat ik denk dat alles exact zo moet zijn.
Maar dat is dus niet zo.
Ja, eigenlijk moet je al die schwung hebben van... Maar als ze dit niet hebben, doe ik dat.
Want je weet van eerder, van de koolabiaca...
Ja.
Toen heb je van de velletjes een lap gemaakt...
Ja, zeker. Dus dat heb ik nu ook gedaan.
Hey.
Ja, heb ik nu ook. Dus ja. ik ben er wel uitgekomen, maar ik heb altijd heel erg een hele zweterige supermarktervaring als ik daarmee bezig ben. Ja, en dan zit ik de hele tijd met die Instagram-account waar dat recept op staat. En dat die gaat dan weer weg. En dan denk ik, moet ik ze het zo inzoomen?
Ja, ik moet je zeggen, dat oorspronkelijk maakte ik het deeg zelf.
Het bladerdeeg?
Nou ja, dat
is toch echt een tering?
Ja, het was dan een ander soort deeg.
Oh, okay.
En toen heb ik op een gegeven moment ontdekt, het kan ook heel goed met het bladerdeeg.
Ja, ja, ik vind bladerdeeg wel altijd vrij zwaar. Het grappige is, ik heb voor die bij die Koulibiaka heb ik een keer per ongeluk veganistisch bladerdeeg uit het vriesschap gehaald. En die vind ik eigenlijk lekkerder dan de gewone bladerdeeg, omdat die niet zo heel boterig is.
Ja, maar die vellen zijn eigenlijk per definitie veganistisch.
Nee.
Die vellen.
Oh ja?
Ja. Want die zijn van Tante Jannie of zo, zo'n soort merk. En die zijn gewoon...
Dit was gewoon van het huismerk van de supermarkt in kwestie.
Oké.
Okay. Dat is niet Tante Jannie. Volgens mij zat er gewoon echt hartstikke veel boter in.
Nee, maar jij had toch niet de rollen?
Wat? Nee, ik had die vellen, maar die... Nou kijk, je hebt de vellen uit het vriesvak.
Ja.
En je hebt de vellen uit het koelvak.
Nee, maar ik bedoel dus niet de kleine vierkantjes, maar de lange.
Ja, de lange. Nou, die had ik dus niet.
Nee, maar die lange zijn dus... Volgens mij per definitie.
Oké, okay, ja, we zullen het zien. Ja. Tenminste, ik ga ze nog een keer zoeken en dan gaan we dat bespreken.
Ja, want ik kan je ook zeggen, Gijs. Toen ik nog heel enthousiast met vlees kook, wat echt heel lekker is om hierin te doen.
Ja.
Zijn kleine stukjes gesneden lamshaasjes.
Oh ja?
Ja.
Nou, ik vind het sowieso, Tuin, die Cornish pasty. Ik was ook weer allerlei ingrediënten vergeten uiteindelijk. En desalniettemin, een fantastisch recept. Ja. Ja, maar ik vind sowieso dingen met vullingen...
Ja, hè?
Ja, vind ik heerlijk. Met die koulibiaka ook. Als ik dan al die pan met vullingen heb gemaakt... die eet ik dan eigenlijk al voor de helft gewoon al kokende op.
Want het is ook al te veel.
Het is altijd te veel en het is zo fucking lekker, die vulling.
Ja.
Ja, echt geweldig. Terwijl ik was de crème fraîche en eventuele toevoeging de mosterd was ik vergeten.
Oh ja.
Ja, maar goed.
Geef niet.
Ik kon heel goed zonder en het was echt heerlijk.
Oh, nou, wat goed.
En heel
zeg.
Bevredigend.
Nou.
Het was dus wel zo dat ik van al die kleine velletjes één vel moest maken. Scheurde de pasty, scheurde een beetje open. Maar goed, ja, in je buik gaat het toch kapot, zeg ik altijd.
Ja, dat zeg je altijd.
Ja,
hè?
Ja. Zeg ik altijd.
Hoe denk jij over... God, ik kan even niet op het woord komen. Je hebt pizza, maar je hebt ook een beetje zo'n... Oh, een focaccia.
Een focaccia.
Hoe denk je daarover?
Nou, weet je, ik denk dat de focaccia in principe een prima broodje is.
Ja.
Het is een broodje, toch?
Nou, het is... Kijk, ik zie het meer zo. Dat je hebt dus een soort dikkere pizza.
Ja.
Zeg maar,
doe je mondje iets dichter bij de microfoon.
Hoe dik zou je dit zeggen?
Ja, 3 centimeter.
Ja.
2-3 centimeter.
En dan heb je dus dat deeg. Dat doe je dan prik je dan in met je vingertjes.
Ja.
Olijfolie erover.
Ja.
Rozemarijn.
Ja.
Grof zout.
Ja.
En dat is het eigenlijk.
Maar je gaat nu toch niet een nieuw recept geven?
Nee, maar dat heb ik... Nou, weet ik eigenlijk niet. Nee,
dat is voor volgende week.
Oh, en dan volgende week ook het boek.
En volgende week ook het boek. Maar is dit een soort teaser dan? Die
focaccia? Een teaser. Maar als jij zegt, dat hele focaccia interesseert me niet, dan...
Focaccia. Nee, maar Tuin, ik vind jouw recepten eigenlijk altijd, behalve die ene misser die we ooit hebben gehad met de koude bonensalade.
Ja, maar die heb je ook nooit gemaakt.
Nooit gemaakt. Nee, maar die sprak me niet zo aan.
Ja, maar je kan het niet een misser noemen.
Heb je me nooit teleurgesteld?
Nee.
Nooit.
Oké, goed. Oké.
Ik was heel blij met de Cornish pasty.
Oké, wat staat er nu op het draaiboek, Gijs? Oh!
Maar wil je niet nog wat erover vragen of zo, erover zeggen? We zijn helemaal voor uitgeluld.
Ja, nou ja, waarom was je er zo enthousiast over?
Ik vond het heel lekker.
Ja.
En ik vind het heel leuk. Ik vind zo'n ding wat je op je bord serveert.
Wat ik leuk vind is als je hem doorsnijdt.
Ja.
En dan zie je zo...
Ja, dan had je ook bij de Insta had je dat heel kunstig gedaan.
Zie je zo die vulling zitten.
Ja, maar bij mij was hij dus minder stevig. Omdat ik dus die lappen niet had.
Oh ja, ja. Oké. Okay.
Teuntje.
Ja.
We zijn al bij de afkondiging.
Oh, maar doen we jou als sportmarketeer ook niet?
Nee, joh. Oh, dat is nu weggevallen, hè? Nou, volgens mij hebben we wel genoeg, hoor.
Ja, denk ik ook.
Ja.
Moeten we... houd dit erin?
Wat?
Dit? Nee, joh.
Nee.
Nee, hè?
Nou, Teun, het zit er alweer op.
Ja, hoe voel je?
Ja. Moe. Ja, ik heb rijntjes over me heen gehad.
Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
Dat gaat je per definitie niet in de koude. Ik denk eigenlijk, ze zouden die redacteuren van de perstribune moeten zeggen van... Nou, leuk dat je wil komen. Maar Rijntjes heeft presentatiedienst.
Ja.
Samen met Vergouwen, kan ze kijken. Neem de rest van de dag even vrij.
Ja.
Zorg dat je de rest van de dag gewoon...
In bed kan
gaan liggen.
Of dat je net zoals na die coronaprik... dat je eerst nog even een kwartier in een kamertje kan gaan zitten.
Ja, maar dan etmaal.
Even
etmaal bijkomen. Ja. Ja. Zou ik aanraden. Ja, ja. Terwijl bulldozers als mijn moeder er dus prima tegen kunnen. Ja, die is gewoon niet klein te krijgen.
Echt niet?
Nee, dat blijkt toch. Mensen is... Hoe oud is ze?
Ja, maar ze haat wel allerlei mensen, zei ze. die iets onaardigs
hebben gezegd. Ja, maar dat geeft er ook weer energie.
En jou niet?
Nee, minder.
Je denkt niet van, als Rijntjes dit heeft gezegd, dan zal ik er eens een kopje
later... Nee, ik haat Rijntjes helemaal niet. Ik vind Rijntjes wel een vakvrouw.
Ja.
Maar het is gewoon pittig om door haar onder handen genomen te worden.
Ja. Ja. Maar hij was het dus... Maar goed,
ik vond dat die sporter, die hoorde ik dan in de auto op de terugweg, die krijgt wel een veel mildere behandeling.
Ja, hè?
Ja,
maar misschien echt, is het ook...
De mediafiguren worden gewoon emoties gehad.
Maar misschien is het ook... zou het ook een beetje toch een soort jaloezie de métier zijn van Rijntjes?
Nou, het is wel zo van... Hallo, ik ben journalist. Jij bent journalist. En ik ga je nu wel eens eventjes flink de maat nemen.
Ja. En jij had natuurlijk al in dat interview gezegd... Ik ben pas echt een interviewer.
Zeker.
Ja, en dat...
Ik heb mijn hoofd ook op allerlei hakblokken gelegd.
Dat moet je dus eigenlijk pas in een interview zeggen... nadat je bij Rijntjes bent geweest.
Zeker. Als je dat zegt voordat je bij Rijntjes bent geweest... dan maak je het jezelf wel heel erg moeilijk.
Ja.
Maar dat is ook wel weer charmant van mij.
Van jou?
Ja, vind ik wel. Dat ik zo onbevangen ben.
Ja, maar dat is ook gewoon luiheid.
Onbevangen geitje. Ja, maar kan luiheid niet ook charmant zijn?
Ja, maar
weet het niet.
Maar kijk, werd eigenlijk flauw van... Maar kijk, jij bent nu deze... Eigenlijk moet ik dit toejuichen... dat jij nu deze negatieve ervaring... nu toch langzamerhand in een positieve aan het omdraaien bent.
Ja.
En dan ga ik daar weer tegen in. Nee, dat is heel charmant van je, Gijs.
Ja.
Ja, ja. Dat vind ik nou echt zo charmant van jou.
Ja, charmant hè? Toch?
Ja. Gijs, we gaan zo naar de Beatles-tip
luisteren. Ik moet nog even bedenken welke dat is.
Ja, zo onbevangen ook hoe jij hier met die Beatles-tip omgaat.
Ja.
Ja.
Ik had trouwens
Had je wel iets over John Lennon. Kon je aan de aanleiding van dat citaat van John Lennon nog richting de Beatles-tip? Ik kan natuurlijk wel zeggen van dit is alles behalve alle geweldige dingen die wij hier doen, dat de rest van het werk is gedaan door Guusje de Vries.
Ja.
Maar ja, Guusje de Vries is nu wel al een hele tijd afwezig, hè?
Ja, wat is ze aan het doen allemaal, in godsnaam?
Ja, dus ik weet niet of we haar nu zo erg op het schild moeten hijsen als we anders doen.
Nee, zo van, oké, Guusje de Vries, je hebt heus een bijdrage gehad.
Ja.
Maar we kunnen het ook heus wel een beetje zelf, zoiets.
Ja, maar we moeten wel oppassen, want straks zegt ze oké.
Ja, precies. En Guusje de Vries is toch degene die het geld binnenharkt. Moet ik trouwens even zeggen, als je sponsor wil worden van onze podcast...
Als jij dus, zeg maar, je geld wil neerleggen dat wij dan binnenharken...
Ja.
In ruil voor naamsvermelding.
En nog meer geld wat je zelf dan kan binnenharken.
Ja.
Ja, dan moet je even een mailtje sturen aan Guusje de Vries.
Ja.
Aan Hef Lieve Guusje, om de onderhandelingen alvast een beetje...
Juicy te maken.
Ja. En dat doe je naar teunengijsvertellenalles@gmail.com.
Ja, hier ben je dan altijd weer heel goed in.
Dit is mijn kwaliteit.
Ja.
Ja.
Daar zou ook zelfs een Margreet Rijntjes zou je daar nooit op kunnen aanpakken.
Nee, hier heb ik Rijntjes ook niet over gehoord, hoor.
Dat is ook zo makkelijk, hè? Het is gewoon alleen maar dat...
Ja, maar nooit zo van dat mailadres, dat lees je altijd vlekkeloos voor.
Ja.
Of dat dreun je vlekkeloos op. Jammer, Rijntjes. Even kijken. De muziek. Was deze week ook weer in handen door ons live orkest Jan en Kees Groenteman.
Nog van harte gefeliciteerd met de verjaardag.
Zeker.
Eén van de twee.
Jan. En de vocalen van Kiki Jaski.
Ja. Je kan, wij zijn te volgen op Instagram.
@teun.gijs.
@teun.gijs en individueel.
Los van elkaar op Twitter.
Los van elkaar op Twitter, maar daar kijkt Gijs de komende weken niet op.
Om lekker schuim, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Ik had trouwens als Beatles-tip vorige keer Helter Skelter van Paul McCartney. Weet je wat Helter Skelter is? Wat een Helter Skelter is?
Nee.
Nou, dat wilde ik nog even vertellen. Het is een soort...
Is wel leuk om te vertellen.
Ja. Een beetje op Engelse kermisachtige dingen. Het is een soort ding waar je omhoog... Een soort glijbaan is het. En je klimt dan omhoog.
En dan glij je naar beneden.
En dan glij je de glijbaan naar beneden, maar die draait dan een soort rondjes. Dus een soort spiraalglijbaan is het.
Dat is een Helter Skelter.
En het hele leuke is, ik was toen mijn zoontje Benjamin, die ik ook met Beatles liefde heb geïnfecteerd, toen hij 9 werd. Op zijn 9e verjaardag was ik in Liverpool om daar een concert van Paul McCartney te bezoeken.
Mm-hmm.
Dus het was een mooie samenloop van omstandigheden. Paul McCartney speelde toen ook het liedje Birthday. Ik neem aan speciaal voor Benjamin. En, maar die dag zijn we ook toevallig in een helterskelter geweest in Liverpool.
En wist je toen ook dat het een helterskelter was?
Ja, want dat stond er ook heel groot op. Dat stond een helterskelter op. Maar ik wist toen ook wel wat voor... Ik had wel gelezen wat het was, maar ik had het me nooit echt kunnen visualiseren. En toen stond er ineens een vormen. Ja, dat is leuk, hè? Hoe dingen allemaal samen kunnen
Ja, dus zijn we alweer... Ik kan nu volgens mij voor de derde of misschien wel vierde keer deze aflevering zeggen... Nou, dan zijn we rond.
Het cirkeltje is rond.
Ja.
Maar zal ik dan I'm a Loser als Beatles-tip doen?
Ja.
Een nummer waar ik niet een hele diepe liefde voor heb. Maar het is toch wel een van de grote Beatles-nummers. En het is een van...
Waarom heb je geen diepe liefde voor?
Ja, ik weet niet. Het is iets in die melodie of in die hele... Hij is soort heel... Er zit heel veel treble in, hoe noem je dat? Dat allemaal zo scherp klinkt.
Ja.
Niet per se prettig. En het is
dat expres?
Er is iets in die melodie die mij niet per se aanspreekt. Maar goed, altijd nog beter dan bijna alle andere popliedjes die er gemaakt zijn.
Ja.
En het is wel
een... Waarom doen ze dan die treble niet gewoon een beetje minder?
Ja, dat vonden ze ook weer lekker klinken. Was ook wel een beetje onder invloed van de Birds ook, dat ze, dat ze zo gingen klinken. En het leuke is wel dat het echt een van de liedjes is waar John Lennon... Dat zei hij ook, dat had met dat citaat te maken wat ik net aanhaalde. Dat hij echt heel erg onder invloed van Bob Dylan begon te staan. En natuurlijk Bob Dylan en de Beatles zijn een soort twee krachten geweest... die elkaar aan weerszijden van de Atlantische Oceaan waanzinnig hebben zitten oppoken. Ik denk dat Dylan ook beïnvloed is geweest door de Beatles. En zij ook heel erg door Bob Dylan. Want ze gingen ineens, nou, wat we al... eerder hadden met Norwegian Wood, een van de eerste Beatle-liedjes die ik als Beatle-tip gaf. Dat was ook zo'n door Bob Dylan beïnvloed liedje. En dit ook, omdat het heel soort persoonlijk is, een beetje bekentenis. Heel anders dan wat ben je een leuk meisje en zullen we hand in hand over straat gaan lopen.
Ja.
En het is John Lennon die altijd schaamteloos eerlijk is. Die eigenlijk altijd een op een of andere manier een inkijkje geeft in zijn eigen pikzwarte ziel. Waar ik heel erg van hou dat hij dat doet. Waarin hij ook weer tegenovergesteld is van Paul McCartney. Bij wie je toch altijd het gevoel hebt dat je een glanzende buitenkant te zien krijgt.
Een façade.
En dit is gewoon heel eerlijk I'm a Loser. En dat kan je horen als je naar de show notes gaat. Dan zetten we de Spotify link van dit liedje. Komt van het album Beatles for Sale.
En op de show notes moet je sowieso van alles en nog wat
kijken. Op de show notes vind je sowieso van alles. Eerst even I'm a Loser.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.